Mensen moeten blij worden van de activiteiten die ze doen. Ook op fysiek vlak heeft het effect. En dan krijg ik de goede hormonen vrij. Ik krijg mijn dopamine, waar ik een beetje spannend van word. En ik krijg mijn serotonine, waar ik een beetje blij van word. En er komen zelfs nog wel stofjes vrij die het brein nog een beetje sterker maken. Dus dat moet ik nastreven. Dus we zouden wat meer moeten doen met het blij breingevoel.
Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over blessures voorkomen door anders leren te bewegen volgens voetbalbondsarts Edwin Goedhart. Momenteel zijn vooral de voetbalsters met zware knieklachten in het nieuws. Maar volgens bondsarts bij de KNVB Edwin Goedhart is dit nog maar het topje van de ijsberg. Hij verwacht een tsunami aan knieblessures en andere klachten bij de volgende generatie. Hoe komt dit? En wat kunnen we er tegen doen? We staken ons licht op bij de ASM Masters of Movement begin april 2024. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen.
Goedemorgen Gerrit.
Daar zitten we weer.
Ja.
Het is the week after the week after. Mm-hmm. Oftewel, vorige week ruim anderhalf uur nabeschouwing op jouw marathon in Rotterdam. Leuke reacties gehad?
Zeker, hele leuke reacties, ja.
Heb je uiteindelijk nog blessures overgehouden aan die marathon?
Gelukkig niet, nee.
Nee, hè? Helemaal heel, beentjes weer oké. Okay.
En ben weer een beetje aan touwtjes springen. Dus,
Kijk aan. Heel goed, heel verstandig. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Wij zijn weer eens langs geweest. 4 keer per jaar doen we dat bij de Athletic Skills Model, de ASM. Dat is een benadering over hoe je slim leert te bewegen. Mm-hmm. Daar hebben wij een samenwerking mee. En 4 keer per jaar organiseren zij een Masters of Movement bijeenkomst. Daar gaan we naartoe. Daar maken wij verslag van. En dat is dit ook weer. Let op, aan het einde van de aflevering ga je ontdekken hoe ik eindelijk toch een nieuwe manier heb gevonden om aan mijn core oefeningen te werken. Want daar hebben we het vandaag over. Dingen doen die wel goed voor je zijn, maar misschien niet zo heel leuk. Om te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. En de aanleiding van deze bijeenkomst, waar ging deze bijeenkomst eigenlijk over?
Ja, dit uiteindelijk om blessurepreventie.
Ja, dat is breed, hè? De titel was smaller.
Ja.
Ging het over het voorkomen van met name knieblessures bij meisjes in het voetbal.
Ja.
Maar gaandeweg de avond ontdekten we eigenlijk dat het generaliseerbaarder is.
Ja, ze willen natuurlijk het ASM-model richt zich niet alleen op topsporters of sporters, maar eigenlijk op alle mensen en ook op patiënten.
Mensen met een blessure.
Voorkomen van patiënten, maar ook bij revalidatie. En dat is ook wel weer interessant. Van hoe leer je mensen bijvoorbeeld na een voorste kruisbandprobleem weer normaal of te bewegen. Zonder dat ze zich continu denken, oh jee, daar ga ik weer. Ik moet uitkijken, ik moet voorzichtig zijn. En dat vond ik wel interessant. We kregen heel kort wel wat huiswerk mee. Dat lees ik altijd graag. En dat ging eigenlijk ook weer, wat is nou de beste manier om bewegingen te leren en dat ze beklijven. En wat ze daar beschreven is eigenlijk dat die mensen dus na zo'n voorste kruisband probleem. Kan een scheur zijn of een scheurtje of dat ze anders bewegen en dat het juist erop lijkt dat ze heel voorzichtig zijn met dat ene been. Die kunnen ze niet meer goed strekken. En als ze die bijvoorbeeld sprongen laten doen, dan zie je dat in het normale, niet aangedane been, dat die ja, de coördinatie eigenlijk van de spieractivatie verloopt zoals dat moet zijn. Als eerst de bovenbenen worden aangespannen, dan de onderbenen. En dat dat juist in het aangedane been, dat ze dan al die spieren tegelijk aanspannen. Nou, en dat, ja, dat maakt iets van, ja, dan moet je ze eigenlijk opnieuw leren te bewegen. En dan komt de ASM om de hoek. Ja, en dan zijn er manieren te verzinnen die werken. En dat is juist door, nou ja, een paar dingen dan eigenlijk niet expliciet instructies geven van zo moet je lopen, zo moet je bewegen. Maar dat impliciet doen door bijvoorbeeld een video aan te laten zien. Mensen af te leiden, externe focus. En ja, daar worden gelukkig wel goede resultaten of betere resultaten mee gehaald dan, ja, dan nog vaak gedaan werd bij in een normaal revalidatieprogramma.
Ja, en ook als je geen blessure hebt, blijf vooral luisteren, want we gaan ook leren over hoe je blessures kan voorkomen. Mm-hmm. We gaan 3 mensen aan het woord horen in deze aflevering. Allereerst Gregory Sedok, de aanvoerder van dit soort bijeenkomsten. Bij de Masters of Movement is hij er altijd bij. Hij is zelf ook ASM geschoold. En hij is natuurlijk jouw televisievriend in Sportlab Sedok.
En hij had veel blessures, vertelde
in zijn actieve sportcarrière, dus hij heeft ook veel geleerd. Ja. Daarnaast horen we van René Wormhout. Hij is een van de 2 oprichters en bedenkers van het ASM-model, samen met Geert Savelsberg. En hij is zelf ook kracht- en conditietrainer bij het Nederlands elftal, bij de KNVB. En daar werkt hij dan nauw samen met de bondsarts. Dan moet ik het even goed zeggen. Edwin Goedhart is dat. En Edwin is ook heel nauw betrokken bij ASM in het grote voetbal sportmedisch centrum. Ja. Nee, voetbalmedisch centrum, zei hij, op het KNVB-terrein.
Ik ben daar wel eens geweest.
Ik wou zeggen, ik ken clubgenoten die van de UATT die daar ook zijn bezig
revalideren. En zoals hij het ook beschreef, ja, in samenwerking met ASM hebben ze dat eigenlijk neergelegd. En het komt inderdaad heel uitnodigend over om meteen te gaan. Je komt in een sportomgeving en niet zozeer in een omgeving waar je denkt, oh jee, in een medische omgeving.
Ja.
Dus toen hij het vertelde, dacht ik, ja, dit herken ik wel. Dat hebben ze mooi gedaan, zeker.
Exact. Ja. Nou, ik heb deze 3 heren die avond voor de microfoon getrokken, aantal vragen gesteld. Laten wij samen door die fragmenten heen lopen en op basis daarvan de lessen nog een keer oogsten. De eerste die ik aansprak was de aanvoerder Gregory Sedok. En ik vind het altijd interessant om van hem te horen. Goh, Gregory, wat is nou het belangrijkste wat jij vanavond mee naar huis neemt?
Wat blijft hangen, dat je heel veel blessures kunt voorkomen door een fun factor eraan toe te voegen. Dus zorgen voor dat het leuk is. Een tweede take-out wat belangrijk is, is toch wel de differentiatie tussen man-vrouw. Hè, rekening houden tussen de belasting bij vrouwen en de belasting bij mannen. En in dit geval bij jongens. En misschien de derde take-out die ik wil meenemen, of die ik ga meenemen naar deze avond. Is dat door veelzijdig te bewegen, kun je wel 45% van je voorste kruisband kun je voorkomen. En dat vond ik wel een
van de blessures.
Van de blessures, hè? Ja, om een blessure te voorkomen. Dus fun, hè? Dus maak het leuk. Zorg ook voor de juiste belasting en differentiatie tussen man en vrouw. Maar ook door veelzijdig te bewegen kun je dus heel veel blessures voorkomen. Dus dat zijn de 3 belangrijkste dingen die ik meeneem.
Ja, fun en veel potentie. Nou, wat ik al zei over die fun, daar gaan we het nog hebben. Ook uit hoe ik als memmel nou toch mijn buikspieroefeningen leuker kan maken.
Heb
ik
aan de bondsarts gevraagd.
Ja, zeker. Zeker is dat een dingetje. En veelzijdig bewegen. Nou, dan komen we natuurlijk meteen uit bij René. René, die ik deze avond heb gevraagd van ja, oké. ASM, Mass of Movement. Waarom hebben we het vanavond over het voorkomen van blessures, al dan niet bij meisjes?
Kijk, de coördinatie is een vrij simpel woord, maar het behelst wel verschillende lagen van een soort van spekkoek. En die lagen die ontwikkelden wij van nature door buiten te spelen. Daar kwam je automatisch al terecht in slingeren, zwaaien, klimmen, springen, landen, rollen, duiken, draaien, stoeien, vechten. Al dat soort elementen die kwamen als het ware van nature op je pad. En we zien en we weten ook dat het gewoon steeds lastiger en moeilijker wordt. En vrij recent zien we weer dat er minder buiten gespeeld wordt. Het is een proces dat ongoing is, om het zo te zeggen, en op dit moment niet gestopt wordt. Dat betekent dat we sinds 2012 een pandemie hebben. En dat noemen we bewegingsarmoede of beweegarmoede. Nou, die pandemie willen we stoppen. Maar wat is dan beweegarmoede? En in mijn ogen en vanuit het ASM is beweegarmoede het feit dat je te weinig beweegt, maar ook dat je eenzijdig beweegt. En met name dat laatste, dat zou ik ook heel graag aandacht willen geven. Want eenzijdigheid levert niet de kwaliteit van coördinatie op die je nodig hebt om uiteindelijk blessure preventief te kunnen bewegen. En vanuit die invalshoek zeg ik, veelzijdiger bewegen gekoppeld aan alle grondvormen. Ik noemde het in de presentatie de vergeten grondvormen. Hè? Net als de vergeten groentes van vroeger. De vergeten grondvormen, met name voor kinderen en misschien wel met name voor meisjes, zijn stoeienvechten, zijn klimmen, klauteren, zijn rollen, duikelen, draaien. Op te vele manieren kunnen balanceren. Hè? Het schaatsen, het zwemmen, het surfen, het skateboarden. Dat soort vormen van balanceren. Ja, al die verschillende vergeten grondvormen, die helpen jou om een betere algemene coördinatie te krijgen, waardoor jij dus uiteindelijk als een van de puzzelstukjes, hè, want het zijn natuurlijk meer puzzelstukjes, minder kans hebt op blessures. En dat is blessurepreventie.
Ja, de vergeten vormen van bewegen, Jurgen.
Ja.
En toch, dat coördinatie is het centrale concept in dat ASM-model als soort van kwaliteitsbepalen. Als je heel goed je lichaam onder controle hebt, dan kun je uiteindelijk ook heel goed worden in allerlei sporten en bewegingen.
Ja, het gaat om die onverwachte dingen. Ja. Of je wordt even afgeleid, of je krijgt een duwtje waar je het niet verwacht. Hoe vang je dat op, zeg maar?
Ja.
En daar zit wel iets in. Dan met dat één, als jij continu dezelfde beweging uitvoert, ja, dan leert het lichaam gewoon niet van, hey, je kan ook eens een andere prikkel krijgen of op een andere manier geduwd of getrokken of worden. En daar moet je natuurlijk wel, dan moet je trainen of oefenen.
En dan gingen zowel Edwin als René brachten de zorg naar voren. Het gebrek aan buitenspeeltuinen, het belachelijk veilig maken van speeltuinen, het feit dat je nooit meer ergens kan vallen. Ik geloof dat René het was die op een gegeven moment een beeld naar voren bracht. Ik denk dat we dadelijk op een punt komen dat als iemand je een duwtje geeft, dat mensen gewoon omvallen.
Ja, precies.
Omdat ze niet meer weten, omdat ze nooit meer stoeien, je mag niet meer aan elkaar zitten.
Ja.
Een grote zorg.
Een hele grote zorg. Ja, de media pikken dit ook op. Laatst in NRC stond ook een heel groot stuk over. Alleen wat doen we eraan? Dat is een beetje de vraag. Maar het is inderdaad, mijn kinderen zijn al best wel op leeftijd. Dus daar kan ik niks meer aan doen. Maar ik heb bij hun ook wel gezien. Als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd. Ja, ik was inderdaad wel veel meer bezig. En aan het zoeken naar manieren om, sporten vond ik ook leuk of bewegen.
Ja.
Dus als ik terugdenk, denk ik, wat hij beschrijft, de meeste dingen deed ik ook wel. Natuurlijk, ik heb op judo gezeten, heb ik in de vorige aflevering al verteld.
Ja.
Tennis veel, maar ook voetballen, alleen maar voetballen op schoolpleintje. Volgens mij heb ik een keer een skateboard.
Nou ben jij natuurlijk ook een jongen. Hij refereert hier ook aan en daar gaan we zo eens induiken. De vergeten grondvormen van bewegen voor meisjes.
Ja, nee, dat
het
klopt.
Is voor meisjes natuurlijk niet heel gebruikelijk om heel hard te stoeien, te klimmen, te klauteren.
En ik kom echt uit een jongensgezin, dus bij ons was er ook continu een
soort. Maar je hebt nu twee dochters.
Ja,
hebben
dat
die
klopt.
Een beetje gestoeid?
Nou, gestoeid, even denken. Ja, de oudste heeft wel even op judo gezeten. Dus, maar het was allemaal een jaartje zo op voetbal. Dus in die zin, de jongste heeft wel heel verschillende dingen gedaan. Maar niet zo tot 14 jaar. Hockey, tennis, paardrijden. Wel verschillende dingen. Maar op een gegeven moment houdt het op.
Ja.
En nu is het voornamelijk dat ze dan toch, wat ze doen is, of een stukje hardlopen, nou vind ik altijd wel goed. Of sportschool.
Ja.
Maar dat past hem niet helemaal nog in het heel veelzijdig bewegen. Dus,
ligt natuurlijk heel erg aan wat je in die sportschool gaat doen. Hè? Dat is in die context ook mogelijk,
klopt,
maar misschien moeilijk.
Ja.
Laten we maar eens naar de hoofdpersoon van de avond gaan. De bondsarts van de KNVB, de voetbalbond. Edwin Goedhart. hield daar een ontzettend mooie bevlogen presentatie met als titel de oorzaken van meer knieblessures bij meisjes of vrouwen in het voetbal. Vervolgens ging hij daar allerlei mogelijke oorzaken aanstippen. Oorzaak 1, is het wel zo? Is dit niet gewoon een media hype? Hè? Er is nu heel veel aandacht voor in de media, maar is het feitelijk wel zo? Dat hij zo lang gepresenteerd had en zo vaak had gezegd, is het een oorzaak, het is het niet, dat ik eigenlijk niet meer weet. Wat is het nou? Is het nou een ding en is het eigenlijk de oorzaak? Dus dat was mijn eerste vraag.
Er zijn veel nuance, ja.
Ja. Nou, het goede van is dat we het zoveel er ook niet over bekend is, dat we keihard kunnen zeggen, nou ja, die meiden, dat kun je maar beter mee stoppen, want het is zo ongelooflijk slecht dat ze dat doen. Nee, natuurlijk zijn er wel een aantal oorzaken aan te wijzen, maar of ze nou heel beslissend zijn in het uiteindelijke toename van die blessures, dat is nog maar de vraag. Dat was eigenlijk de strekking. En een van de dingen die we wel weten, is dat als je goed gaat trainen op wat meer coördinatie, op techniek, maar ook wel wat kracht en lenigheid, als je het gewoon gecombineerd, hè, dus je wordt gewoon een betere sport, dat dat wel beschermt tegen het oplopen van die blessure. Nou, dan draai ik het om. Dus blijkbaar is het zo dat dat de grootste factor is die je kunt beïnvloeden. Dus daar moet je dan ook aan gaan werken. Dus eigenlijk zorgen dat je iets fitter wordt.
Ja, dus heel veel oorzaken. Misschien, hij heeft het ergens nog gehad over waar wij het op weg naar de bijeenkomst hadden. We hebben natuurlijk aflevering 136 met Merel Wielink over de invloed van de menstruatiecyclus.
Ja.
Die refereerde toen ook kort aan dat er mogelijk, ik heb het teruggeluisterd, zij zegt het niet heel expliciet, mogelijk aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen. Terwijl Edwin eigenlijk dat onderzoek al meteen weer van tafel veegt. Zegt, ja, dat is zo klein.
Ja, en wat hij aangeeft, je kunt er eigenlijk niks mee.
Nee.
Want het is gewoon een gegeven. Dan gaan mensen praten inderdaad over anatomische verschillen. Oké, een breder bekken. Of,
ja, waardoor de hoek van het bovenbeenbod op de knie net wat anders zou zijn.
Het andere is dat de banden iets kleiner zijn en misschien wat weker. Nou, daar had Merel het ook over. En dat dat afhankelijk is een beetje van de verhouding, de oestrogeen, progesteron tijdens de cyclus. Minder spiermassa. Maar wat Edwin terecht zegt is van ja, dat zijn gewoon gegevens. Daar verander je niks aan.
Nee.
En wat hij wel duidelijk maakt is van, kijk, wat is gewoon ook een belangrijk risicofactor, is gewoon de groeifase. En die vindt gewoon bij meiden eerder plaats dan bij jongens, waardoor je ook juist in die leeftijd 13 tot 16 bij de meiden veel van die, nou ja, met name knieblessures ziet. Bij de jongens 17, 18 wat meer. Maar puur op getallen zegt hij, ja, wetenschappelijk gezien zie ik nog geen grote verschillen.
Eenduidige oorzaak. Nee. Waar allerlei verschillende factoren, maar niet verklaren, behalve wat we net horen doen. Als ze veelzijdig bewegen, als ze lenig zijn, als ze krachtig zijn, dan hebben ze minder blessures.
Ja.
En wat ik interessant vond, juist ook bij die pubers of adolescenten, dan heb je dus een soort perfecte storm. Want dat lichaam groeit sneller dan je gewend bent. Kortom, je coördinatie, waar we René over horen, gaat achteruit. Want je lichaam is veranderd.
Ja.
En vaak worden mensen daar geselecteerd voor een regioprogramma of voor een talentenprogramma. Gaan ze dus ook nog intensiever sporten. Ja, dat is een soort risico's bij elkaar. Ja. Wat we ook leerden is dat die blessures bij voetballers vooral optreden in de plotselinge acties.
Mm-hmm.
In de draaien, keren, spel, hard sprinten.
Ja.
En wat ik boeiend vond, leerden we onder andere bij een aantal van de embedded scientists die we spreken op weg naar Parijs, dat er wel inzichten komen in, trainen we wel in de juiste zones? Bijvoorbeeld zo'n voetbaltraining.
Ja.
Trainen die wel genoeg op die harde intensiteit van het spel? Ik denk, nou, dat vraag ik even aan de bondsarts.
Nou, ik denk steeds meer. Ja, dat kun je ook wel zien. Als je nu nog kijkt naar de WK-finale 1974, dan denk je echt, ja, wordt er nog een beetje druk gezet? Hoe zit het? Weet je, ja? Dat zie je ook in de laatste, zeg maar, jaren. Er wordt veel sneller druk gezet. Dus nog meer explosieve acties. Snel druk zetten betekent hup, sprinten er naartoe. Dus optrekken en weer afremmen. Nou, dat zie je enorm toegenomen in 10 jaar Premier League. Hè, is het aantal explosieve acties met 35% toegenomen. Dat betekent wel, het wordt steeds zwaarder. Nou, dat kan alleen maar als je ook steeds meer traint. En je ziet ook steeds meer fitte spelers. Er is bijna geen één speler meer die zijn shirtje niet meer durft uit te trekken als hij gescoord heeft. Dat was in de jaren nul wel anders. Hè? Daar kon je nog een beetje als niet-atleet zeg maar excelleren op het veld. Dat is nu bijna kansloos. Je moet wel ook een goede fitte speler zijn. Wil je goed mee kunnen doen in het spel van nu.
Kortom, ook bij de voetballers is inmiddels algemene fysieke fitheid gemeengoed, zeker, ja, zegt de bondsarts.
En de sport is gewoon veranderd.
Ja.
En dat geeft aanpassingen. Ja, dat zie je natuurlijk. Meidenvoetbal is ook enorm groeiende. Ja, dan is natuurlijk de vraag van, ja, er is gewoon misschien te weinig kennis van hoe je dan precies de trainingsopbouw moet doen. Rekening houdend inderdaad met die groeispurt. Ja, dat zijn dingen om nog uit te zoeken. Maar ja, blessures horen daar op de een of andere manier ja, helaas bij. En maar ik was ook een beetje dat wat Edwin aangeeft. Die getallen puur over hoe vaak komt het nou voor. Zo'n voorste kruisband. Probleem. En ik heb het nog even genoteerd. Ja, het gaat dan indicatie van 0,12 tot 0,17 voorste kruisband blessures per 1000 uren sport. En dan zei hij voor één voorste kruisband blessure betekent dat 20, 30 jaar elke week één keer sporten. Ja, als je dan denk je, nou het valt wel mee. Maar ja, omdat zij zo vaak sporten, zo vaak trainen. Ja, dan kan het dus ja, voor je gevoel best wel regelmatig wel voorkomen.
Ja, en hij brengt er dan de verhoogde media-aandacht bij.
Ja.
En dan lezen we het allemaal in de krant, want het zijn onze oranje leeuwinnen die we er dan uit zien vallen.
En, ja, Miedema natuurlijk en dan die weer en dan weer een andere. Ja, en nou ja, logisch. Maar zelf gaf hij ook wel aan, ja, nou daar heeft hij ook wel wat van geleerd van de media, om door woorden als tsunami van blessures die we gaan krijgen. Daar gaan we het straks over hebben. Dus hij weet ook wel een beetje ja, hoe hij de media wat dat betreft kan. Nou ja, hoe die ons bespelen. Maar ook de manier waarop hij zeg maar de urgentie kan aangeven van, ja, dit is nu gaande en prima dat er aandacht voor is. Maar maak dit niet te groot, die huidige blessures bij die voetbalsters. Kijk liever over 10 jaar vooruit of wat er aankomt. Want dat wordt alleen maar erger als we daar niks aan doen. En dat is natuurlijk wel een punt. Ja.
Je zegt het voetbal verandert. Een van de dingen die ook veranderd is de laatste jaren is nieuwe ondergronden. Hmm. Kunstgras.
Ja.
Dat was een vraag waar jij de hele avond mee rondliep.
Zeker,
hè?
Ja.
Vraag ze dit.
Ja, en dat zit hem natuurlijk. Er was, ja, ik heb daar destijds ook wel wat artikelen over geschreven. Eerst was het kunstgras, daar ging het natuurlijk eerst over blessures werden altijd bijgehaald. Nou, die studies die toen gedaan werden, zagen eigenlijk weinig verschil. Daarna kwamen die korrels die kankerverwekkend zouden zijn, et cetera. Ja, en in de tussentijd zie ik toch, ja, kunstgras is in ieder geval in Nederland met het klimaat toch wel een stuk handiger geworden in het gebruik, waardoor er gewoon veel meer doorgetraind kan worden.
Ja, maar ja, kunstgras is glad, vlak, altijd hetzelfde.
Zeker.
Dus vanuit een ASM-visie waarin je het belang van afwisseling belangrijk vindt, vroeg ik eens aan René Wormhout, zeg, is het eigenlijk niet beter dat we op veel meer verschillende ondergronden gaan voetballen?
En hij zei natuurlijk ook nog, hij gaf aan, van je ziet wel eens bij als het flink heeft geregend of dan zie je die voetballers weer uitglijden. Denk ze hebben ze verkeerde schoenen aan, soms zelfs van schoenen wisselen. Hoe kan dit toch? Dit zijn super fitte lui en dan glijden ze toch weg.
Ik denk dat de afwisseling interessant is. Dus dat je niet alleen kan kiezen tussen een knollenveld en kunstgras, maar dat je ook een goed veld hebt, maar ook een zandveld. Maar mogelijk ook op stoeptegels, trottoir. Nooit voor één ding, want als je meerdere dingen doet, ontwikkel je beter je aanpassingsvermogen. En je aanpassingsvermogen is sterk gerelateerd aan al die cognitieve vormen, zoals ruimtelijke oriëntatie en het aanpassen. Of zoals ritmisch vermogen en het aanpassen. En als je die dingen impliciet, dus zonder dat je het doorhebt, in spelen kan ontwikkelen, ja, dan ga je als vanzelf, als je meer gaat specialiseren, beter worden in voetbal. Omdat jij andere oplossingen vindt. En, misschien wel interessant, doordat je minder geblesseerd raakt, ook meer trainingsuren maakt.
Ja, Ik vind in dit voorbeeld zit volgens mij de kern van dat ASM-model. Ja. Hè? Door voortdurend, en in dit geval in het voorbeeld van ondergronden, maar dat geldt eigenlijk voor alle sporten, voortdurend je sport of je spel in allerlei verschillende contexten te moeten doen,
ja,
hoe je het eigenlijk beter in de specifieke sport of wedstrijd omgeeft.
Precies, en dat was ook het punt wat hij naar voren bracht. Van iedereen kent een beetje die trainingsprincipes, hè, van overload, maar ook specificiteit. En daar hebben wij.
Dat betekent eigenlijk in lekentaal heel erg veel je eigen sport doen.
Ja, want daar word je dan mee. Als je beter wil worden in jouw. Ja, en hij heeft daar een beetje af en toe denkt hij. Ja, maar zijn we niet te veel. Ja, is dat wel zo? En moeten we dat specificiteit niet te nauw nemen? Juist door, nou ja, op deze manier verschillende ondergronden, net even andere trainingsvormen. Waardoor het niet totaal anders is dan de sport die je uiteindelijk beoefent. Maar waar je wel in situaties gedwongen wordt die je mogelijk gaat tegenkomen.
Ja, dit is in die zin voor trouwe luisteraars een soort echo die we natuurlijk op dit soort ASM-bijeenkomsten horen. En wat er altijd wordt tegengeworpen, hè, René gaf ook aan. Eigenlijk mensen, die kinderen leren tegenwoordig zo slecht bewegen al, ook in het basisonderwijs. Als ze bij de voetbal of de hockey of de rugbyclub komen, moeten ze eerst maar eens gewoon 3-4 weken een algemeen beweegprogramma.
Ja.
Nou, kom er maar eens om bij die ouders. Want die zeggen, nee, mijn kind moet tennissen, mijn kind moet hockeyen.
Precies. Ja.
Op een of andere manier zijn er oersterke conservatieve overtuigingen bij ouders vooral. En ik herhaal dit nog maar een keer, want ik hoop, denk dat er allerlei ouders luisteren.
Ja.
Het klinkt contra-intuïtief, maar als jij van jouw kind een goede hockeyer, zwemmer, voetballer, ruiter wil maken, moet je juist hem of haar veel verschillende dingen laten doen en niet alleen maar die sport. Luister nou toch.
Ja, toch? Ja, ik kijk nog steeds uit naar die Omni-sportclub waar kinderen gewoon lid worden of naartoe kunnen.
Ja.
En dan de ene keer in de week gaan ze voetballen en de volgende keer in de week gaan ze een beetje hockeyen en de derde keer gaan ze atletieken.
Ja.
En dat toch iedereen denkt van hey, het worden goede bewegers en ik zie dat ze ook beter gaan hockey of voetballen of noem maar op. Maar ja, dat zit er nu niet in.
De voorbeelden zijn legio, de wetenschap is legio, maar de overtuiging in ons hoofd is helaas beperkt. Hey, we gaan even terug naar de verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Daar zijn, je noemde al een aantal verschillen, fysiologisch, fysiek, hormonaal. Mm-hmm. Een van de aspecten die ook verschillend lijkt te zijn, is het brein. En hier werd onze bondsarts Edwin heel genuanceerd en voorzichtig. Want hij zei, ja, hier kun je natuurlijk voor gecanceld worden, maar in alle nuance zien we toch wel in de wetenschap dat er een typisch mannelijk brein en een typisch vrouwelijk gevormd brein is. En dan moet je dan meteen bij zeggen, er zijn mannen met een typisch vrouwelijk brein, er zijn vrouwen met een typisch mannelijk brein en alle smaken ertussen. Het is een spectrum, maar toch kun je daar wel bepaalde archetypen in zien. En dan zie je dus dat die breinen fysiek en ook hoe ze werken van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld door bloedvolume, maar bijvoorbeeld ook hoe ze reageren op een afleiding.
Ja.
Kun je die anekdote nog eens vertellen?
Ja, nee. Dus even, ik wist dit niet. Of tenminste, heel interessant. Hij zei, hij kwam ermee. Goed, ze hebben dezelfde intelligentie. Maar het feit is gewoon dat het vrouwenbrein iets kleiner is. Ook als je corrigeert voor lichaamsgewicht.
Ja.
Maar dat betekent dat eigenlijk de doorbloeding relatief weer beter moet zijn. En dat ze net even misschien wat meer energie nodig hebben voor alle taken die ze moeten doen.
In het brein.
En dat er dus wel. En hij zei, er zijn ook weer meer dwarsverbanden gevonden.
Ja, dus daarom zegt hij ook, hè, wat ik ook een mooi tegeltje vind, wat ik hierbij wil zeggen, heb ik hem beloofd. Hij begon dit te zeggen met, iedereen is gelijkwaardig, maar niet iedereen is gelijk.
Ja.
En dat zegt iets over deze tijd, dat je heel genuanceerd moet praten.
En waarom het brein dan zo belangrijk is in zijn visie over blessures en relatie is natuurlijk, hij heeft het over neuro, cognitieve capaciteit of reserve. En betekent eigenlijk van, alles wat jij doet, oké, dat kost energie, breinenergie met name. Dat kan te maken hebben met je bezigheden op je werk, andere activiteiten, sportactiviteiten. En als dat, en je begint met een volle capaciteit, begin van de dag, maar die raakt langzaam leeg. En daar moet je voor zorgen dat je genoeg reserve hebt. En het voorbeeld wat hij dan aanhaalt is natuurlijk, en een onderdeel van is eigenlijk de aansturing van de spiercoördinatie.
Ja, want dat gebeurt ook deels door je brein en je
de
zenuwen.
De neuromotorische reservecapaciteit. Ja. Is inderdaad het leuke dat hij zei van, als jij, was het mannen laat springen.
Ja, de proef was, we laten mannen en vrouwen laten we opspringen.
Ja.
En terwijl ze in de lucht zijn, maken we een verbale afleiding.
Ja.
He, dus we waarschuwen van geluid of we laten ze schrikken achter ze.
Ja, nou, die vrouwen kijken meteen om.
Ja.
En landen daardoor anders, minder goed, misschien gevaarlijker of kwetsbaarder. En die mannen, die maken eerst die taak af en kijken dan pas achterom. Dus de taakgerichtheid, gaf hij aan, is gewoon verschillend dan.
Van het fysieke, hè?
Ja,
ja.
En dat maakt van, ja, want jij had het al, ze kunnen best wel, hebben ze in kaart gebracht waar die blessures ontstaan. En dat is vaak helemaal niet tijdens contact met andere speelsters of zo, met tegenstanders. Maar inderdaad, die onverwachte bewegingen. Samen met landen vaak. En dit geeft, dus hij zegt van ja, terwijl die mannen dus op de een of andere manier. En dat, ja, dat is helemaal niet bewust. Eigenlijk gewoon onbewust iets hebben. Ik ben nu aan het landen of ik ben ja, met deze taak bezig. First thing first. En dan komt de andere gaan. Die dames die kunnen. Ja, dat wordt natuurlijk altijd wel een beetje gezegd. Ja, die kunnen meerdere ballen tegelijk in de lucht houden natuurlijk. Of die
Wat ik er mooi aan vond, is dat, hebben we het eerder ook over gehad, in een boek wat ik aan het lezen ben dit voorjaar. Hij koppelt psychobiologisch en hij voegt er nog sociaal eraan toe.
Ja.
Dus er is niet alleen fysiek en nee, daardoor precies. Heb je een blessure.
Ja.
Er is ook nog het brein. En hij zegt, er is ook nog sociale context.
Ja.
En al die dingen hebben invloed over hoe jij beweegt, hoe jij sport en ook of hoe jij geblesseerd raakt. Andere mooie anekdote die hij vertelde was, de twee voetballers in de volle sprint, eigenlijk harder dan ze, in ieder geval vol gas. Ja. En op het moment dat de ene speler even wegkijkt of zich af laat leiden, schiet het in, geloof ik, zijn hamstring.
Ja, ja.
En dat ziet hij ook als een aanwijzing. Kijk, dat brein, dat is even niet meer alleen maar gericht op die fysieke handeling, maar denkt ergens anders na. En op dat moment gaat de coördinatief, of in ieder geval fysiek, iets mis.
Ja.
Nou, dat heeft hij uitgelegd. Wij proberen dat nu een beetje te vangen. De interessante vraag is natuurlijk, oké, als je die verschillen in neurocognitieve aansturing waarneemt of zelfs dus wetenschappelijk kan aantonen, hoe gebruik je die vervolgens als je mannen en vrouwen en sporters gaat trainen?
Ja, dit is natuurlijk best ingewikkeld, hè? Want als je het zou doen, dan zeg ik al, dan moet je dus blootstellen. Hè? Je moet mensen in de situatie brengen waarin ze dus gevaar lopen. Dat betekent dus, ga trainen in een omgeving waar heel veel afleiding is. Want dan raak je eraan gewend, blootstelling. Ja, met wel wat risico's natuurlijk, want ja, hoe gaat het dan goed? En je ook uitleggen dat dat misschien wel zo speelt. Zodat mensen die dat bewust zijn, er ook makkelijker mee om kunnen gaan. En denken, oh ja, verdorie, ik moet wel eventjes goed mijn focus houden. Want dat is dan wel weer belangrijk. Dat is één. En denk, dat zou denk ik sowieso goed zijn voor iedereen hoor. Want dan betekent gewoon dat je veel meer kan focussen. Maar misschien is het ook zo, hè, want dat heb ik ook gezegd, dat het zou heel goed kunnen zijn dat vrouwen die al aan de top zitten, misschien al een selectie zijn. Dat misschien wel die vrouwenbreinen zijn die al wat meer mannenbrein zijn als het om dit soort kwaliteiten gaat. Ja, en dan heb je er ook minder problemen mee.
Ja, dat zien we ook natuurlijk vaak als wij het over bepaalde wetenschappelijke uitkomsten hebben. Dat we ons afvragen, hey, kijken we al naar eigenlijk een soort stiekeme selectie zonder dat we het doorhebben?
Mm-hmm.
Zijn opmerking over je moet jezelf blootstellen aan afleiding doet me heel erg denken aan de aflevering over stress die we aan het eind van het jaar hadden, waarin ze inderdaad ook mensen lieten darten op 10 meter hoogte. Ja. Hè? Dat je daar ook dat brein alweer...
Met de Roel Audians.
Ja, precies. Ja. Dus dat zit er toch de hele tijd in. En dan breng ik het even naar onze wereld als triatleten, die op de tijdritfiets heel veel uren alleen trainen of in de schuur trainen.
Mm-hmm.
En dan opeens in een wedstrijdssituatie terechtkomen. Ja. Met atleten om je heen, met wisselzones, met ongeluk ligt in een klein hoekje.
Ja, klopt. Dan moet je ineens opletten en uitkijken. En dan vergt veel meer natuurlijk van je focus, concentratie, van je brein. Ik vond je had wel de prikkelende vraag van, hey, is het dus eigenlijk wel goed of moeten we juist niet te voorzichtig zijn met geen mobieltjes meer op de fiets? Is het juist goed voor de jeugd? Ja, eigenlijk past dat er een beetje wel in, van zonder te overdrijven. Van ja, je moet gewoon, de wereld om ons heen is behoorlijk dynamisch. En omdat jouw lichaam daar goed op reageert. Ja, daar is blootstelling nodig. Alleen ja, daar zit een bepaalde balans natuurlijk in. Niet te ver doorschieten, want ja, dan kan het averechts werken of blessures geven. Maar als je het niet opzoekt, ja, dan krijg je het ook niet natuurlijk.
Nee, dat klopt. René en ook Edwin hadden het voortdurend over dubbeltaken. Ja. Laat je brein maar... En dan denk ik, nou, als je zit te appen op de fiets... dan moet je dus en fietsen en balans houden met je fiets... en je blik de hele tijd van je telefoontje naar de weg schakelen. Want Edwin had even daarvoor ook een heel betoog gehouden over... we maken de wereld om ons heen te veilig. Mm-hmm. Hij begon vanuit de speeltuinen.
Ja.
Maar ook de helmen op de fiets en weet ik het allemaal. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat op... het moment dat wij ons wel in een risicovolle situatie gaan bevinden... dat kan nou eenmaal, zo is het leven...
Ja.
dat we dus niet meer weten hoe we dan moeten handelen.
Ja, klopt.
Vond ik wel een prikkelende gedachte.
Ja, nee, zeker. En ik bedoel, je praat over dubbeltaken. Hoe moeilijk dat is, daar kwam ik natuurlijk bij het slotstuk achter... waar we het praktisch
gedaan hebben. Ja, vertel eens even, want zo'n bijeenkomst heeft ook altijd een praktische workshop. Wat gingen jullie doen?
Ik ben benieuwd, misschien gaan we voetballen, leuk, maar niks. Het was touwtjespringen dit keer. Ja, ik bedoel, daar kwam ik wel achter.
Wat voor soort opdrachten kreeg je daar?
Ja, het begint natuurlijk best wel simpel van alleen op een gegeven moment... of tenminste, ik kan in één ritme touwtje springen... maar dit ging met verschillende ritmes. En dit ging natuurlijk ook met je benen. Ene been voor, één been achter. En dan of juist zijwaarts bewegen. Ja, nou ja, goed. Ik kwam er wel achter dat dit...
op een gegeven moment samen ook, toch? Zag
ik? Hetzelfde. Ja, precies. Met z'n tweeën inderdaad.
Met z'n tweeën in hetzelfde touw?
Ja, en dan... ja, dus dit was wel heel speels. En dat is natuurlijk het...
Was het leuk?
Het was ontzettend leuk. En dat is denk ik wel een belangrijk ding. Van ik denk, ja, dit is eigenlijk toch de manier om... Ja, spelenderwijs... heel breed eigenlijk motorisch te leren bewegen.
Ja.
En zonder dat het, ja, is het sport... Dat maakt me helemaal niet uit. Je bent bezig, je beweegt, het is inspannend... De tong hing uit mijn mond van dat ik denk, hoe doe ik dit nou precies? Kijkend naar anderen ook van, hoe doen die dat precies? Ja, het is
dus
zeer
inspirerend. Beleid op de scholen is nu al voor de telefoontjes thuis of in de kluis. Ik neem dat ook waar bij Sophie. De telefoon gaat regelmatig niet eens meer mee.
Ja, ja.
Enige wat we dus nu mensen op scholen moeten oproepen, gooi die springtouwen dan maar weer op het schoolplein.
Ja, eigenlijk
en
wel.
Laat
ja.
ze maar weer ouwe. Ja. Ik weet niet of dat middelbare school was. Was misschien wel lagere school. Nou, onderbouw kan je nog wel met elkaar springtouwen. Dat haakt heel erg in op een andere boodschap die we Gregory ook al hoorden vertellen. Kijk eens of je preventie of überhaupt dat veelzijdig bewegen leuker kan maken. Heb ik ook eens even voorgelegd aan Edwin Goedhart. Want die vertelde ook een verhaal. Er zijn gewoon oefeningen waarvan is aangetoond, Gregory refereerde er ook al aan, dat die blessure preventief werken. Dat is gewoon onomstotelijk. En toch doet bijna niemand ze. Hoe kunnen we nou toch zorgen dat we mensen wel aan dat soort oefeningen krijgen?
Preventie is lastig omdat alleen maar mensen geïnteresseerd zijn die beleid maken en die medisch zijn. Maar de trainer is niet die is er niet geïnteresseerd en de speler en de sporter eigenlijk ook niet. Het bijzondere is dat we hebben een aantal programma's die werken. Die geven duidelijk een beperking, dus een reductie van het aantal blessures. Dan zou je denken, nou, dat moet dan toch te doen zijn. Eén voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die Nordic Curl, dat je wat veroverhangt om die hamstrings goed te trainen. Nou, dat geeft een duidelijke beperking van het aantal blessures. Die kans erop neemt met meer dan 50% af ongeveer. Maar ja, als je nu vraagt aan topclubs of ze dat doen, of topspelers, nou, dan doet bijna niemand het. En dan vragen we ons af, ja, hoe kan dat nou?
Ja.
Het is natuurlijk, aan de ene kant is het natuurlijk lastig, want ja, je moet er wat voor doen. Hè? En het is ook nog vervelend, want het doet zeker pijn als je het de eerste keer doet. Dus misschien dat dat een reden is. En dan denk ik, nou, dan laat ik me misschien maar liever masseren. Of ik laat het anders doen, hè? Wat minder heftig is. Maar ik vind het wel bijzonder dat er toch nog steeds heel veel tijd en geld wordt gestoken in allerlei bijzondere zaken als cryocabines of hyperbare zuurstof. Met misschien maar een paar promiel, als het er al is. En dingen die echt voor het oprapen liggen, niet gebeuren. Maar goed, dan moeten wij ons zelf ook afvragen, hoe kan dat nou? En misschien moet het dan wel leuker maken, of spannender maken, of uitdagender maken. Of misschien iets fancier, weet je wel. Dat misschien de truc is. Maar ik vind het wel bijzonder.
Kun je eens een paar voorbeelden geven hoe we blessurepreventie, hetzij bij de jeugd, bij de groeisport, hetzij bij de topsporters, leuker, interessanter kunnen maken? Wat kunnen mensen uit deze zaal vanavond concreet morgen gaan doen?
Nou ja, het begint er in ieder geval al mee dat je eens goed kijkt naar degene die tegenover je zit. Wat heeft hij of zij nodig? Dus als het een enorm balbeest is, hè, die alles met die bal wil doen, ga dan gewoon ook met die bal aan de slag. En denk niet van ja, nee, eerst nog even de boze bal, hè, dus evenwicht. Nee. Zoveel mogelijk al meteen gaan kijken wat iemand leuk vindt. Want dat is al lang gebleken. Dat wat mensen volhouden zijn de zaken die ze leuk vinden. Het moet ook gevarieerd zijn. Hè. Elke dag hetzelfde gaat niet werken. Dus dat is belangrijk. En als je ook effecten wil hebben, ook centraal, hè, mensen moeten blij worden van de activiteiten die ze doen. Hè, want je had eerder al over het biopsychosociaal model, geef ik wel aan, op het moment dat ik blij word, hè, word ik wat vrolijker, maar dat heeft ook op fysiek vlak heeft het effect. En dan krijg ik de goede hormonen vrij, ik krijg mijn dopamine waar ik een beetje spannend van word en ik krijg mijn serotonine waar ik een beetje blij van word. En er komen zelfs nog wel stofjes vrij die het brein nog een beetje sterker maken. Dus dat moet ik nastreven. Dus we zouden wat meer moeten doen met het blij breingevoel.
Ja, dit vind ik ook wel een lekkere die ik meeneem met deze avond, hoor. Dus als je, dat geldt zowel voor een training als dus voor een revalidatie of een preventieoefening. Als je het leuk vindt,
ja,
is het effectiever.
Ja,
het fascinerend,
ja,
toch?
Ja, grappig.
Heb je,
ja,
volgens mij rondom de aflevering in Placebo ook al wel eens verteld.
Ja.
Dus die relatie tussen brein en lichaam. Ik moet zeggen, ik herken het ook wel in het voorjaar 2024. Ik bekondigde dit jaar aan, ik ga voor kort en hard. Ik merk eigenlijk al vrij snel dat ik dat helemaal niet zo leuk vind.
Ja.
En dat ik veel meer plezier haal uit de lange trainingen. En uit het gewoon het buiten zijn. En het voorrecht om gewoon anderhalf uur door een bos te draven met een podcast op.
Ja,
ja, dat is wel goed om ook voor onze luisteraar, voor iedereen, voor zichzelf even te ontdekken. Ja, waarom doe ik dit ook alweer? Hè? Waar zit de lol?
Ja, nee, absoluut. En dat van die Nordic hamstring curl, die komt inderdaad heel vaak naar voren. Heeft de hele wetenschap is ontzettend bezig geweest van, nou, wat zijn nou echt goede oefeningen? Alleen dan, de voetballers, ook de toppers willen er gewoon niet aan. Denken, ja, nou is helemaal niet relevant of nu niet of noem maar op. Ja, en daar denk ik dat die afstand wetenschap-praktijk, ja, die moet kleiner worden. En dat is denk ik de uitdaging voor alle ASM-instructeurs sowieso en trainers, coaches. Om daar na te denken, ja, zijn er andere manieren dan om zo'n hamstring curl uit te voeren? Moet dat per se op de manier waarop die wetenschappers bedacht hebben? Nee, dus dat laat Edwin ook wel duidelijk naar voren komen. Ja, en dat is denk ik het mooie ook van dit soort bijeenkomsten. Word uitgedaagd worden, creatief van. Oké, en vind ik ook wat Edwin zei, ja, kijk even in de ogen. Kijk eens goed naar degene die je voor je hebt. En vraag je af, wat vindt die leuk? En moest ik ook weer denken, inderdaad, hij noemt het biopsychosociale model, kwam je ook al mee. We kunnen alles meten tegenwoordig. Was ook een beetje in de stellingen kwam naar voren van, ja, iemand moet je de fitheid meten, et cetera. En hij zei, ja, al die brei aan data, mensen hebben natuurlijk bandjes tegenwoordig om, moeten dingen invullen. En nog steeds zegt hij, ja, er zijn eigenlijk bij het Nederlands elftal een paar dingen waar we naar kijken. En dat is puur van, één daarvan is gewoon belangrijk, gewoon een blik in de ogen van, ja, straalt iemand of heeft hij een doffe blik? Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg over, nou, daar hebben we het toch over, die neurocognitieve reserve op dat moment.
Ja.
En dat is eigenlijk, en dat moet denk ik voor iedereen gelden van, waar worden, nou ja, kinderen die je lesgeeft, mammals die je laat trainen, waar merk je van, hey, daar krijgen ze energie van, daar hebben ze zin in. En laat mensen ook zelf gewoon een stem daarin hebben natuurlijk. Hè? En niet gewoon, je moet dit doen, want het is goed voor je. Nee, laat mensen zelf zeggen, nou, dit zijn de verschillende opties. Nou, en eens kijken van, wat vind jij, wat past bij jou?
Het is die ene vraag. Hè? We hebben het hier vaak over de HRV for Training app gehad. Ook ben je klaar om, ben je belastbaar?
Ja.
Maar eigenlijk valt alles samen in die ene vraag. Heb je zin om te trainen?
Ja.
En ik moet wel zeggen, als onervarenere atleet een aantal jaar geleden, vond ik die heel tricky. Want trainen doet ook pijn. Zeker, ja, als je net van de bank af bent, dan is dat nog helemaal niet leuk. Dus dan heb je natuurlijk ook een soort externe stok of zweep of weet ik veel beloning nodig om dat aan te gaan. Motivatie voor, ja, een evenement. Nu, ik denk dat ik nu een jaar of 7, 8 wat serieuzer aan het trainen ben ik ook wel, ken ik mijn lichaam en mijn geest zo goed dat ik echt wel herken wat het verschil is tussen moet even ergens doorheen en echt geen zin hebben om te trainen.
Ja.
En ik heb toevallig van de week was ik met iemand aan het bellen. Die benaderde mij en die wilde ook van de bank af en een mooie lange trail gaan doen. En die zei, hoe moet ik dat aanpakken? Toen zei ik ook, ja, het is heus niet zo moeilijk om een trainingsschema te downloaden. Dat is allemaal. Maar wat je meteen moet gaan inrichten, is dat je ook de achterkant, het valluik hebt, dat als je te vermoeid, te overbelast, weet ik veel wordt, dat je op tijd de alarmbel hebt om het terug te kunnen schalen. Want anders, en dat heeft Jan de Jong ook mooi verteld, ja, dan train je vanzelf de blessure in.
Ja.
En dat willen we natuurlijk allemaal niet. Leuk maken, zeg jij. Een van de manieren waarop ASM dat doet, is ook door het inrichten van de omgeving. Ze hebben een heel kleurrijk concept van gymzalen, dat revalidatiecentrum waar jij bent geweest bij de KNVB. Ja. Maar ook steeds meer een zogenaamde ASM Skills Garden. Zijn zij in verschillende gemeentes in Nederland aan het inrichten. Het is een soort een sportplein, maar dan anders en een stuk vrolijker. Dus ik heb ook eens aan René Wormhout gevraagd van, goh, die ASM Skills Garden, wat is dat, hoe werkt dat en hoe brengt dat zeker deze moeilijke doelgroep van meiden in de adolescentie die misschien wel helemaal niet meer willen sporten, toch in beweging?
Ja, een Skills Garden is een concept waarin 5 ontwerpprincipes plaatsvinden. Allereerst moet er veelzijdig bewogen kunnen worden. En weliswaar veelzijdig op een manier dat er nog heel veel laagjes binnen zo'n grondvorm mogelijk zijn. Daarnaast is
dat is dus iets anders dan een voetbalveld of een basketbalveld, waarin je zegt, daar doen we één spelletje.
Ja, het ontwerp is niet gericht op alleen maar sport, maar het ontwerp is gericht op vaardigheden en spel. Nou, en dat was voor mij even een haakje om een vraag te beantwoorden. Moeten we niet veel meer gaan spelen in plaats van sporten? Ik denk dat die twee allebei een plek kunnen krijgen. In ieder geval binnen het ontwerp van de Skills Garden heb ik het haakje of even de relatie gelegd naar tienermeiden. Vanuit studies weten wij dat tienermeiden minder sporten dan tienerjongens. En waar hebben die tienermeiden dan behoefte aan? Nou, in ieder geval niet aan sport, blijkt. Zij hebben geen behoefte aan een voetbalveld of een basketbalveld of een tennisveld. Zij hebben behoefte om daar vaardigheden te kunnen doen. Om daar ook een plek te kunnen hebben om creatief te zijn. Om te communiceren met elkaar, om samen te zijn. En beweegvormen als dansen of expressieve vormen of skileren, rolschaatsen, volleyballen met vakken. Dat is meer waar zij zich prettig bij voelen. En de Skills Garden leent ze er goed voor, omdat wij ook heel sterk rekening houden met zichtlijnen en licht, waardoor het ook een meer veilige plek is om te zijn.
Ja, neem mij en mijn dochter van 13 eens mee naar zo'n Skills Garden. Wat treft zij daar aan dat zij begint te dansen?
Ja, dan tref jij vakken en diverse kleuren aan die jou triggeren om opdrachten te geven. Hè? Daar staan, daar naartoe springen, op geel dubbelpas en op rood handen omhoog, et cetera. De muziek staat aan en vervolgens is er ook de ruimte voor heel veel meisjes om aan de kant te zitten en daar te kijken en te zien wat er gebeurt. En dat betekent ook dat als er door partijen wordt gevoetbald of gebasketbald, dat het niet zo kan zijn dat de Skills Garden vervolgens bezet is. Hè? Dus dat de organisatievormen het niet toelaten dat er andere vaardigheden, skills, organisatievormen mogelijk zijn. En dat werkt heel erg goed. Net zo goed als in de gymzaal er heel vaak gekeken wordt, kan ik het in drieën delen voor verschillende groepen om het een plek te geven. Dat noemen ze dan organisatievormen. Ja, op een Skills Garden zijn wel 100 plekken waar je actief kan zijn.
Ja, je krijgt bijna zin in om zelf even in de Skills Garden rond te lopen.
We hebben er eentje gezien. Hè?
Ja, in Amsterdam zijn we bij de opening geweest.
Ja, en dat is het. Je wordt meteen uitgenodigd en verleid om gewoon iets te gaan doen.
Ja, ik weet, wij ergens hebben aan te gaan hangen, ergens op te klimmen.
Toen gepingpongd op zo'n hele moeilijke tafel. Moest me een beetje denken aan mijn, toch mijn jeugd vroeger. Ja, ik heb echt geluk gehad. Wij konden om de tuin heen, weet ik nog, dat we in de zomer, legden we dan vaak een circuitje aan. En dan deden we een soort steeplechase, want we hadden een badje opstaan. En dan was het heel makkelijk om daar nog wat hordes neer te zetten. Nou, de pingpongtafel stond ergens, et cetera. Ja, en eigenlijk waren we dan gingen we gewoon steeplechasen. Dat is eigenlijk, dat beeld heb ik ook wel een beetje bij zo'n Skills Garden. Van je komt er en je denkt, hey, Hé, wat is dit? Nou, gaan we dat eens proberen. En daar gaat het uiteindelijk om dat je op naar het individu prikkelt, uitnodigt van om iets te zoeken waar hij of zij denkt van hé, dit wil ik wel eens uitproberen.
Ja, exact. René vertelde ook dat er steeds meer gemeenten in Nederland overgaan tot het aanleggen van dit soort gardens. Ik kan me voorstellen als je nu luistert of kijkt en je bent nieuwsgierig, dan neem vooral contact eens even op met de ASM om te kijken of dat in jouw gemeente ook kan en wat daarvoor nodig is. En ik voel ook toch even nog een keer de behoefte om te zeggen, we hebben het over jongens en meisjes en verschillen. En ook als ik net naar René luister, het zijn natuurlijk generalisaties en stereotypen. Dat is ook zo. Maar in de gemene deler en in het onderzoek zitten daar in ieder geval cohorten, groepen, uitslagen. En verder zitten daar natuurlijk ook veel individuele verschillen. Hey, dan hebben we zo'n skills garden in het dorp. En dan is natuurlijk de vraag, oké. Maar hoe krijgen we die jeugd daar aan? Want dat is toch uiteindelijk de gemene delen waar iedereen wel mee bleef zitten. Ja, oké, ik snap het wel. Leuker maken, varieerd bewegen, vanaf jongs af aan al. We gaan zo nog even luisteren naar de bondsarts, hoe je ook de memmel aan de core-oefeningen krijgt. Maar ik vroeg ook aan Gregory. Gregory, heb jij nou nog ideeën, inzichten, manieren gezien over hoe we die moeilijke doelgroep toch aan het bewegen krijgen?
Dus gamification is een hele belangrijke ontwikkeling. Denk aan Pokémon. Is Pokémon Go. Hoe kunnen we van het telefoontje iets een spelelement toevoegen dat kinderen toe gaan bewegen? Dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest en nog steeds gaande. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Nintendo Wii en dat soort zaken. Als we echt kijken naar de hardware bijvoorbeeld op straat of naar andere zaken. Hè, van hoe krijgen we die kids van de banken, hoe krijgen we ze aan het bewegen? Dan is een hele belangrijke ontwikkeling dat je tegenwoordig al via de app kan kijken wat er allemaal in de buurt is. Zo is er bijvoorbeeld een app InfiPlay. Dan kun je eigenlijk kijken, wat is er? Ik wil tussen 6 en 7 met mijn vriendjes wil ik lekker voetballen of een lesje pakken. Je kijkt op de app. Je schrijft je in. Soms kost het niks, soms kost het een eurotje of mee te doen. Wat ik er eigenlijk mee probeer te zeggen, is dat heel veel kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 13 en de 18 jaar in hun eigen tijd willen sporten en niet meer verbonden zijn aan de vereniging waarbij je tussen 6 en 7 elke woensdag of elke vrijdag moet trainen en in het weekend een wedstrijd spelen. En als je niet komt, dan zit je vaak ook nog op de bank. Hè? Dus er zit ook nog een consequentie aan. Je verliest dus een hele grote groep kinderen in die leeftijdscategorie, omdat er heel veel, die gaan studeren, die gaan werken. Dat is allemaal heel logisch. Moet je kinderen dan nog verplichten om op die vereniging te komen en elke maandag, woensdag of vrijdag te komen? Of gaan ze sporten in hun eigen tijd? Veel meer faciliteren aan de behoeften die er tegenwoordig speelt.
Ja, over sport, onderzoek en innovatie gaat onze podcast. Ja. Leuke innovaties. Ja. Dank Gregory voor het delen. En toch zit ik te luisteren en dan denk ik, ja, dus eigenlijk schrijft hij hier een soort van de sportvereniging ten dode op. Wij zijn ook lid van een nieuwe vereniging. En als ik dan kijk afgelopen winter, dan kunnen we binnen fietsen. Dat kan ik de hele week doen, ieder moment. Maar het is toch extra leuk om op dinsdagavond om 8 uur met anderen binnen te fietsen. Dus, en dat ontkent Gregory ook niet hoor. Maar op een of andere manier die sociale component erin houden. En die toch een beetje die druk van ja, je kan iedere moment, maar we doen het op dinsdag om 8 uur.
Maar dat is dus het mooie dus toch aan apps tegenwoordig en games. Dat je op die manier iedereen denkt natuurlijk, ja, je zit helemaal opgesloten in je mobiel of op je telefoontje. Maar dat hoeft dus niet op deze manier, zoals ze aangeeft. Je kan hem ook nuttig inzetten om juist met anderen iets te doen. Of daadwerkelijk af te spreken met elkaar op zo'n court of bij een vereniging. Of zoals jij het doet bij het Zwiften natuurlijk.
Ja.
Ja, en dat, dat is ook zoiets van, we kunnen wel allemaal zeggen, nee, weg met die mobieltjes en de kwaad van alles. Ja, zo simpel is het gewoon niet. Er ook goede dingen mee. Dit zijn wel interessante voorbeelden. Vind ik wel goede voorbeelden.
Ja, precies. Misschien gaan we wel ontdekken wat ik al eerder zei. Als ik kijk naar Sophie, die neemt de telefoon al niet eens mee naar school. Nogmaals, ik denk ook niet dat Sophie een model, puber of tiener is. Want ik ken heel veel verhalen van ouders met tieners die er helemaal aan mee vergroeid zijn. Ja. Maar goed, lang verhaal kort. Ik wil maar zeggen, de volgende generatie gaat misschien alweer een stuk gezonder met zo'n apparaat om, dan wij, degene mensen die de afgelopen 10 jaar aan dat apparaat verslingerd zijn.
Laten we het hopen, want wat Edwin ook wel schetste, was dat voorbeeld van hoe noemt hij de
Ja, de evolutie van de mensen. Ja. Dat we langzaam weer helemaal krom groeien. Precies, omdat we helemaal in dat apparaat.
En dan met inderdaad
laptop, telefoon.
Van, hoeveel gewicht je eigenlijk op je nek of op je schouders draagt. Hè? Door de manier waarop we nu continu op dat mobieltje kijken. En dat is natuurlijk. Je denkt dat is overdreven. Het text-neck syndroom had hij het over. Ik heb het even opgezocht. Maar ja, ik denk dat. We die kant wel op gaan.
Als we niks eraan doen. Ja. Ik moet wel zeggen, text-neck-syndroom hoorde ik 10 jaar geleden al over het fysiotherapeutencongres. Ja. Tip die ik daar kreeg. Mijn dochter was toen natuurlijk 3. Als je ze iPad laat kijken, laat ze af en toe ook eens op hun buik gaan liggen kijken. Dan hebben ze in ieder geval weer die nek de andere kant op. Dus dat hebben wij toen meteen toegepast.
Dat is precies wat Edwin ook zei. We zijn eigenlijk gewoon viervoeters.
Ja.
En dat... dus het tijgeren wat de mensen in de militairen nog af en toe doen of zo, is ook af en toe goed om te blijven doen.
Precies, veel meer op handen en voeten werken. Ja. Kortom, uiteindelijk zei ik tegen Edwin, leuk dat je dat allemaal leuk wil maken. Core-oefeningen, hoe gaan we dat doen? Ga ik je zo laten horen, maar toch eerst even uitleggen. De volgende Master of Movement bijeenkomst is op vrijdag 14 juni. Mm-hmm. En er is iets nieuws. Want trouwe luisteraars, die hebben wellicht geleerd dat wij altijd zeiden, dit is alleen voor mensen die de opleiding hebben gevolgd. En dit is een soort alumni-netwerkbijeenkomsten. Maar, mede door onder andere misschien wel jouw positieve reacties op deze podcast, hebben ze bij ASM toch ook ingezien, wacht even, dit zijn gewoon avonden die hartstikke interessant zijn voor een veel bredere doelgroep. Dus, sinds dit jaar zijn de Masters of Movement bijeenkomsten open voor iedereen. Of je nou wel of niet al de opleiding hebt gevolgd. Dus mocht je het interessant vinden om die bij te wonen, er zijn er 4 per jaar. We hebben er nu 1 gehad. Er zijn er nog 3. Nog 1 in september. Nou, ik weet de data niet uit mijn hoofd.
September en december.
En 1 in december. Ja. Dus ga vooral eens even kijken op de website van het ASM. Zoek op Masters of Movement. En wellicht zien we jou dan ook wel in levende lijven op de volgende bijeenkomst. Die weet je uit je hoofd waar die over gaat?
Play volgens mij. Canadese
Structural Play. Ja. Toch om ook weer meer handvatten te geven. We zeggen hier het belang van spelen en we moeten het spelende wijze doen. Maar hoe doe je dat nou in een revalidatiesetting, in een schoolsetting of in een sportverenigingssetting? Ja. Dus hartstikke boeiend en interessant. Mocht je willen reageren op deze uitzending, dan kan dat op een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast op Instagram en we zijn de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. Ga ze vooral even volgen, dan weet je meteen wanneer de volgende aflevering uitkomt. Wij zijn de www.slimmerpodcast.nl, is onze website. Daar kun je van iedere aflevering een eigen pagina vinden. Ook van deze. Dus ken je mensen ofwel in het ASM-netwerk, ofwel mensen voor wie de ASM-bijeenkomsten of opleiding interessant kan zijn, pak de aflevering, stuur hem naar ze door. Of mail ons met al jouw specifieke vragen, opmerkingen, aanvullingen en suggesties voor onderwerpen via post@slimmerpodcast.nl. Jurgen, dan zijn we er doorheen voor deze week. Volgende week gaan we weer op weg naar Parijs. Vorige week had ik het even niet paraat, maar we gaan volgende week praten over innovaties in het zwemmen.
Klopt.
Met de mannen van het Inno Sportlab in Eindhoven. Maar nu eerst ga ik maar eens zo op de mat liggen om mijn core-oefeningen te doen. Of ga ik in de auto zitten. We gaan eruit met de laatste tip van bondsarts Edwin Goedhart over hoe ik als memmel misschien mijn oefeningen kan doen. Jurgen, tot volgende week.
Tot volgende week.
Dan heb ik tot slot een hele mooie praktische vraag voor mezelf. Ik ben een middle-aged man in Lycra die veel hardloopt en triathlont en wielrent en weet dat hij wat aan zijn buikspieren moet doen. Ik haat planken, ik krijg het niet voor elkaar om iedere ochtend sit-ups te doen, weet ik veel. Hoe maak ik mijn core stability oefeningen leuk?
Ja, hou je van klussen of niet?
Matig.
Ja, kijk, als je namelijk op een ladder gaat staan of een trap gaat staan of dat soort dingen en je dakplatanen gaat snoeien, weet je wel. Maar dan ga je namelijk ook al core stability trainen op het moment dat je op zo'n laddertje staat.
Boven je hoofd werken.
Juist, of gewoon, weet je wel, binnen gevarieerd. Nee, kijk, dat wat beklijft is dat wat je regelmatig doet. Ik heb ook al eens gezegd, kijk, sport is niet gezond, maar bewegen is gezond. En sport is een vorm van bewegen die ook heel leuk kan zijn. Maar ik heb liever dat mensen regelmatig naar hun werk fietsen, dat ze op zaterdag als een soort meloot keihard door de duinen heen gaan lopen rennen en denken, zo ben ik er even lekker sportief bezig. Nee, het gaat er juist om dat je het regelmatig doet. En dat geldt ook voor je romstabiliteit. Zit je veel in de auto of niet?
Ja, wel eens. Paar keer per week.
Paar keer per week. Nou, weet je wat je dan kan doen? Dan moet je eigenlijk een beetje dan ga je van je stoel af. Dus je gaat rechtop zitten in je stoel. Dan niet als een soort oud dametje wat zo op het stuur zit. Maar gewoon rechtop. Dat je dus echt je spieren aan moet spannen. En ik ga je al zeggen, op het moment dat je de bocht omgaat en in de stad zit, ben je enorm je core aan het trainen. Nou ja, kost geen extra tijd. Het is nog grappiger ook, want je denkt, nou, dat is weer, ik ben lekker bezig. Het haakt in ieder geval je autorietje wat luxe. En het is iets wat je dus regelmatig kunt doen. Geen extra tijd kost en toch goed is voor je fiets- en je hardloopactiviteiten.
Hey, pst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uilentorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!